Het tweede lied is 667. Uw heilig Godslam loven wij. 667. Is hier geen tweede en derde couplet van, dus ik stel voor dat we deze nog een keer zingen. Afsluiten met 986, Gij zijt waardig, Gij zijt waardig. 986 uit het supplement. broeders, zusters, jongeren in ons midden en gasten, allen hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan onze voorganger vanmiddag, broeder Goldberg. U mag Gods zegen ontvangen bij het openen van de Bijbel, bij het uitleggen van zijn woord en bij het voorgaan in de gebeden. We hebben het al genoemd, net bij de bidstond, dat we ook graag de nadruk leggen op de belangrijkheid van de gebeden. Tony, bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Volgende week zondag hoopt dominee Henk Schouten voor te gaan. En uiteraard, ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. Volgende week woensdag, 22 januari, is de eerste lezing van Christus in de Tabernakel. Die wordt gegeven door Jacques Brunt in de Brugkerk. Aanvang 7:30. Flyers liggen in de hal met daarop alle data van de lezingen. Zo de Heere wil, hopen wij 16 februari een doopdienst te houden. Een ieder die hierover nadenkt of een vrijblijvend gesprek hierover wilt hebben, kan dat kenbaar maken bij het Maranatha gemeentebestuur. Woensdag aanstaande hebben we weer de maandelijkse bidstond. Deze begint om 8:00. Iedereen is ook uiteraard van harte uitgenodigd. Wij willen bidden voor de situatie in Israël. Hierbij denken we aan de gegijzelden en hun families. We willen bidden voor de nabestaanden van de overledenen en de gewonden van deze oorlog, zowel aan Israëlische zijde als in het gehele Midden-Oosten. Ook willen wij uw gebed vragen voor broeder Jos Hansen. Hij heeft longontsteking en is erg in de war. Wij willen bidden voor broeder en zuster Boer. Ton revalideert op Garim en heeft te horen gekregen dat hij voorlopig geen bezoek mag ontvangen, omdat hij besmet is met het norovirus. Bij Janni zijn vermoeidheid en pijn het grote probleem. En ook Janni is nu besmet met het norovirus, mag dus ook geen bezoek ontvangen. En het is ook nog zo dat broeder Ton op Garim zit en dat zuster Janni thuis is. Dus dat is extra pijnlijk. Broeder Gerard van Bennekom verblijft voor revalidatie ook op Garim. Broeder Joop Methorst wordt al langere tijd verpleegd in het Zonhuis in Beekbergen. Voor zuster Adrie van Engelburg willen wij bidden, daar zij een zeer broze gezondheid heeft. Tot zover de zieken. Bij de uitgang staat de collectebus waar u na de dienst uw gaven in kunt doen, van harte aanbevolen. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar in de hal weer koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Femke en Bert Bouwman. Als groet van de gemeente. Geniet ervan. Wij wensen u een gezegende dienst en zo mogelijk zingen we staande uit de bundel 654... het eerste en het tweede couplet voor Votum en Groet, 654, 1 en 2, verblijdt u in Jezus uw Heer. En na Votum en Groet, ook van 654, het derde en het vierde vers.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. En in ieder zegt, amen. Mooi hè. We zingen de twee laatste versen. We zullen met elkaar bidden. Vader in de hemel, aan het begin van deze dienst komen we tot u en we werpen ons aan de voeten van de Heer Jezus. We zien naar hem op. Hij is onze verlosser. Zijn bloed heeft voor ons gevloeid. En we herinneren ons de dag dat we voor hem knielden en tegen hem zeiden, wees mijn verlosser, wees mijn Heer. Wat was dat een geweldige dag, Heere, dat we overstroomden van blijdschap en doorkregen wat het betekent om gered te zijn, om behouden te zijn. En dat ontdekte dat we reeds in uw gedachten waren voor de grondlegging der wereld. We zeggen u dank voor die enorme rijkdom. We zeggen u dank dat onze ogen zijn opengegaan en we bidden u dat in deze dienst ook, als we zingen, als we straks naar uw woord gaan luisteren, onze ogen open mogen zijn en onze oren open zullen zijn om uw woord te horen, ja, om Jezus te zien. Heer Jezus, u heeft gezegd, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in uw midden. We geloven dat. We geloven, Jezus, dat u hier bent op dit moment. En daarom vragen we van u, wilt u werken door de kracht van uw Heilige Geest? Wilt u ons aanraken? Wilt u geven wat we nodig hebben? Wilt u ons bemoedigen? Wilt u ons vertroosten? Heere God, we zeggen tegen u, we kunnen niet zonder u leven. En ook al zouden we voor de keuze staan, we willen niet meer bij u weggaan. We hebben te veel van u ontvangen. De enorme rijkdom, de geestelijke rijkdom. Maar ook de dingen die in ons leven gebeurd zijn en nog gebeuren. We zeggen u daarvoor dank. We mogen zien dat u werkt in en door ons. We loven en prijzen daarvoor uw machtige naam. We zeggen u dank, Heere, dat onze gebeden veel bij u vermogen. En daarom bidden we. We bidden voor onze zieke broeders en zusters. We noemen het broeder Jos Hensen, die longontsteking heeft en erg in de war is. Leg uw handen op hem en genees hem. We bidden voor broeder en zuster Boer, Heere. We hebben gehoord dat dit echtpaar niet bij elkaar kan zijn. We kunnen ons zo voorstellen dat dat een extra last is. Een extra moeite, extra verdriet ook. We vragen van u. Wilt u hen door uw Heilige Geest aan elkaar opnieuw verbinden, geven dat ze dat ook mogen zien en mogen ervaren. En we bidden hen van harte herstel toe. We bidden u voor Gerard van Bennekom ook, die bezig is te revalideren. We vragen van u dat er perspectief wil zijn voor uitgang ook. En wilt u geven dat ook deze broeder weer naar huis zal kunnen terugkeren. We bidden voor Joop Methorst, die een langere tijd verpleegd wordt in het zonnehuis. Heere God, we vragen van u, wilt u hem bemoedigen en kracht geven? We kennen zijn omstandigheden niet, maar ik vraag van u, wees hem zeer nabij. En we bidden u ook voor zuster Adrie van Engelenburg, die een broze gezondheid heeft. We vragen van u, wilt u haar versterken? En broeders en zusters, we hebben voor jullie gebeden. En weet dat we in onze gebeden bij jullie zijn en jullie voor de troon van de Heere God brengen. Jullie Heere, jullie Verlosser, jullie Zaligmaker, jullie Redder. Vader, we bidden u ook voor het volk Israël. We vragen van u, nu de soldaten moe worden en er te weinig reservisten zijn, dat uw volk Israël kracht verleent, ook bij de soldaten bent, sommige van hen jonge jongens nog. We kunnen ons zo voorstellen dat als zij aan het front staan, overvallen worden door angsten. We bidden van u dat u hen sterkt en er nabij bent. We zien dat er ook soldaten vallen, gisteren nog in Gaza. We bidden u voor de families, vragen van u, wilt u hen zeer nabij zijn. En wilt u geven dat zij in al hun nood u zullen vinden, hun ogen zullen richten op u. En ja, dat ook zij de Heer Jezus zullen vinden als verlosser en zaligmaker. Heere God, we bidden u voor de christenen onder de Palestijnen. We bidden u voor de christenen in het Midden-Oosten. We vragen van u, wilt u ook hen zeer nabij zijn, hen sterken. We weten dat er christenen zijn van wie de huizen zijn gebombardeerd. We kunnen ons zo voorstellen dat ze in een enorm conflict leven, ook naar Israël toe. Maar we vragen van u dat u hen vertroost en dat u geeft dat voor hen de nood zal worden gelenigd. Heere God, we bidden voor de hele moslimwereld. Dit is eigenlijk de laatste reus die nog overwonnen moet worden. We vragen van u, wilt u doorbraken geven? En wilt u geven dat tientallen, honderden, duizenden zich zullen keren tot de Heer Jezus Christus? We vragen van u, Heere God, dat u uzelf openbaart in dromen, in gezichten. En geef, Heere God, dat er velen, velen zullen zijn die de Heer Jezus Christus aannemen als hun verlosser en zaligmaker. We bidden u ook, Heere, voor onze regering. Wilt u bij onze regering zijn? We zien dat er veel moeite zijn, maar we vragen van u dat zij in staat zullen zijn om leiding te geven aan ons land. En dat zij in staat zullen zijn ook om de problemen die er zijn op te lossen, zoveel mogelijk op te lossen. Geef hen wijsheid, geef hen eenheid, geef hen verstand, geef hen wijsheid. Geef dat zij achter het beleid zullen staan en daarvoor zullen gaan staan ook, omdat dat hun verantwoordelijkheid is. We dragen naar u op en we bidden voor onszelf, Heere God, in deze dienst. Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest en geven dat ons verlangen naar u uit mag gaan en dat als we zingen, Heere God, dat ons hart openen voor de werking van uw Heilige Geest en u alle lof en eer toebrengen. We bidden u dit in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Amen. We zingen met elkaar lied 696 vers 1, 2 en 3 door uw genade. En ik zei, dat lijkt erop, maar dat is het niet. Dus het is 996. Als we elkaar maar blijven corrigeren, hè, dan komt het goed. Na de verkondiging en het dankgebed zingen we lied 337. Lied 337. We gaan met elkaar lezen uit Openbaringen 5. En daarna een paar versen, of één vers uit Psalm 98. Openbaringen 5. Ik zie hier twee hele mooie kinderen voor me zitten. Wat fijn dat jullie zijn meegekomen. Hoe heten jullie? Sven? En? Bente, wat een mooie naam. Bijzonder fijn dat jullie zijn meegekomen. Heel erg mooi. Je moest natuurlijk ook wel mee van je moeder, dat snappen we ook allemaal wel. Maar ook. Maar heel erg lief, heel erg goed. We gaan met elkaar lezen uit de Openbaringen 5. We leven in bijzondere tijden. De verwachting is dat de komst van de Heer Jezus nabij is. Alhoewel er nog heel veel moet gebeuren. Het einde is nog niet. En ik dacht, laten we nog eens een keer naar Openbaringen 5 kijken. En kijken wat daar staat. Vanaf vers 1, en ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde. Of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En dan staat er, en ik huilde heel erg. Omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is. De wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Vers 6. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen, stond een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam, dus het lam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. Uw gebeden worden op een gouden schaal gelegd. En zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en u hebt voor God, ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt voor ons, voor onze God gemaakt, en u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En een aantal bedroeg 10.000 10.000-tallen en duizenden duizendtallen. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoor ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden, amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. We kijken ook nog even in Psalm 98, want daarmee zullen we de prediking afsluiten straks. Ik lees daarvan het eerste vers, Psalm 98. Zing voor de Heer een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterhand en zijn heilige arm hebben hem heil gebracht. Tot zover de schriftlezing. Ik kwam 25 jaar geleden terug, of 20 jaar geleden terug uit Afrika, waar we zendingswerk hebben gedaan en het was een hele moeilijke periode. Gisteren was onze dochter bij ons. We hadden het er nog eens een keer over hoe moeilijk het eerste jaar was, het tweede jaar. Je komt fysiek wel aan, maar ons hart lag nog in Afrika, in die voorkust. En dat had alles te maken met het werk van de Heere God wat we mochten doen. Het was de tijd van de oogst. In die tijd waaide Gods geest over het land en hebben we duizenden mensen het koninkrijk van God mogen binnenleiden. En ik kwam terug en ik heb toen meteen gezegd, je kunt beter met bonje bij je baas weggaan dan wanneer je iets achter moet laten waar ja, je hele leven in ligt en je hele hart bij betrokken is. Dus het was heel erg moeilijk, want we moesten weer helemaal opnieuw opstarten hier in Nederland. En ik had een gesprek met een broeder, of die broeder met mij. En die zei, Ab, zei die, vraag aan de Heere of hij je een nieuw lied in je hart geeft. En dat was zo geweldig mooi. Hij kon niet al mijn problemen oplossen. Hij kon ook helemaal niks veranderen. Maar dit is wat hij gaf. En ik denk dat u dat ook wel meemaakt in uw leven. Dat er dingen zijn. En dat mensen iets tegen je zeggen. En wat je je leven lang nooit meer vergeet. En bij je meedraagt ook. En dat ook als een opdracht ervaart. En weet u, ik besefte toen niet dat dat nieuwe lied wat hij zei, dat het uit Psalm 98 kwam, dat zei hij er niet bij, maar dat ontdekte ik later zelf. En toen ik van de week bezig was met de voorbereiding, dacht ik, ja, eigenlijk heel erg mooi, want Psalm 98 wordt door de monniken, ik denk nog steeds, in de kloosters rondom kersttijd gezongen. Zing de Heere een nieuw lied. En dat doen zij elke dag. Daar zullen we het verder niet over hebben, over die monniken. Maar het is natuurlijk heel mooi als je voor langere tijd ergens bij stil blijft staan. Ik weet niet of u dat doet. Ik lees niet zozeer voor mijn stille tijd allerlei tekstjes eigenlijk. Ik blijf vaak bij één gedeelte staan. En weet u, dit was een van die gedeeltes waarmee ik langer heb geleefd, om zomaar te zeggen, en wat nog steeds een deel van mijn eigen geestelijke werkelijkheid is geworden. Waaraan je merkt dat het woord van God diep geplant is in je hart en dat de Heere God dat gebruikt, daardoorheen werkt, dat ook uitwerkt in je leven. En weet u, we gaan toch even terug naar die monniken toe, want waarom doen zij dat? Psalm 98, zing de Heere een nieuw lied. Dat heeft alles te maken met kerst voor hen. Ze zingen het dus niet alleen tijdens kerstmis, hè, ze zingen het al voor kerstmis en zingen het daarna ook nog, ik weet niet voor hoe lang. En weet hoe dat komt? Omdat er vooral met kerst nieuwe liederen worden gezongen. In de tijd van de geboorte van de Heer Jezus wordt er veel gezongen. Denk aan de lofzang van Zacharia. Zacharia zong een nieuw lied. Hij zong over de horen des heils, over de Messias. En Maria zong een nieuw lied. Weet je, als de Heere God in je leven werkt, dan begin je te zingen. Houd het vast. Als de Heere God in je leven werkt, dan begin je te zingen. En wat mooier was van Maria, dat zij uitgekozen was door de Heere God. En ze besefte zich dat ze niet veel had in te brengen, want ze spreekt over zichzelf als een nederige, eenvoudige vrouw. En weet je wat het bijzondere is? Dat we dat eigenlijk allemaal zijn, want ten opzichte van de Heere God hebben we helemaal niets in te brengen, maar dat het zo is dat als de Heere God zijn oog op jou gericht heeft, van eeuwigheid af aan, hij zegt jou. Jou wil ik hebben. Wat ook je status is, wie je ook bent in het leven. De Heere God kiest ons uit. En daarom zitten wij hier, daarom hebben wij hem leren kennen. Het is niet alleen maar eigen verdiensten. Ik heb zelf een radicale bekering meegemaakt in mijn jeugd, van de een op de andere dag, om zo maar te zeggen. En weet u, ik kwam erachter dat het niet met mijn eigen bekering heeft te maken, maar dat het alles heeft te maken met de genade van de Heere God in je leven. Dat ik al in zijn gedachten was van eeuwigheid af aan. En dat dat de grond is van je behoud. Dat is zo geweldig rijk. En dat is wat Maria ervoer toen ze sprak, Heere God, u hebt aan mij gedacht. Ik ben maar een eenvoudig meisje. En weet u, toen ze dat doorkreeg, begon ze te zingen, een lied te zingen. Een nieuw lied. En als we het over nieuwe liederen hebben, dan ja, denken we ook aan de engelen natuurlijk, hè. Wat zongen zij ook alweer? Ere zij God in de hoge. Wat moet dat geweldig geweest zijn om naar dat lied te luisteren. Dat engelen dat zongen. Ere zij God in de hoge. Ziet u, dat er nieuwe liederen worden gezongen in het woord van God. En waarom haal ik dit aan? Omdat ook in Openbaringen er 3 liederen worden gezongen. Misschien wordt er meer gezongen, maar staat in 3 gedeeltes gaat het over nieuwe liederen. En daarin zullen we zien dat Psalm 98, hou dat eventjes vast, opnieuw in Openbaringen wordt geactualiseerd. Als het ware brengen degene die zingen daar in Openbaringen Psalm 98 weer opnieuw tot leven. En wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt in hoofdstuk 5, wat we gelezen hebben, waarbij die 4 dieren en die 24 ouderlingen een nieuw lied zingen. Dat gebeurt in hoofdstuk 14, als de 144.000 een nieuw lied zingen, waarvan er staat dat niemand dat lied leren kan. En wie zijn die 144.000? Dat zijn de stammen uit Israël die de naam van de Heere God op hun voorhoofd hebben. En er wordt er ook nog een keer gezongen door de overwinnaars van het beest bij de glazen zee. Die zingen het lied van Mozes en het lied van het Lam. Vandaag hebben we het dus over nieuwe liederen, over het nieuwe lied. En wat we willen doen is alleen naar hoofdstuk 5 kijken. Want ja, het is zo ontzettend rijk. Als we dat allemaal zouden moeten behandelen, dan zitten we hier morgenochtend nog. En dat wilt u waarschijnlijk niet. Weet u, er wordt een nieuw lied gezongen. Maar wat gebeurt er? In hoofdstuk 4 lezen we dat Johannes wordt geroepen om door een deur heen te gaan. Stel je voor, u bent dat. Dat de Heere God tegen u zegt, ga door die deur. En je gaat door die deur heen en je ziet dat je in de hemel bent. En als je goed kijkt, zie je daar de Heere God op zijn troon zitten. En in zijn rechterhand heeft hij een boekrol. En je staat ernaar te staren en te kijken. En dan hoor je een sterke engel roepen. Wie is waard om deze boekrol te openen? Maar dat er dan niemand is, niet in de hemel en ook niet op de aarde. En dat je dan net als Johannes heel erg begint te huilen, omdat er niemand gevonden wordt. Niemand het waard is om die boekrol te openen. Maar dat dan een van de ouderlingen zegt, zie de leeuw uit de stam van Juda. En dat het dan Jezus is die die boekrol pakt. En wat gebeurt er dan? Dan barsten die 4 dieren en die ouderlingen uit in een nieuw lied. En wat is dat lied? Neem uw Bijbel er nog eventjes bij, want we lezen het nog een keer door. Wat zingen zij dan? Zij zingen alles wat met ons heil heeft te maken. Er staat in vers 9, en zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koning en priesters. En wij zullen als koningen en priesters regeren over de aarde. Nou, wat gebeurt er in dit lied? Er komen 6 feiten, 6 waarheden naar voren toe en die willen we eventjes met elkaar aanhalen. Er wordt gezegd, en zij zongen een nieuw lied en zeiden, U bent het waard. Wat betekent dat? Als je het waard bent. Dat betekent in heel veel gevallen dat er een prijs moet worden betaald. Als er geen prijs wordt betaald, is iets niet van waarde. We komen daar later op terug. En ze zeggen dan, u bent het waard de boekrol te nemen en de zegels te breken. Daar gaat het om. Weet u, als Johannes daar staat, hij was in huilen uitgebarsten. Weet je, er staat dat hij heel erg huilde, dus dat betekent dan dat je snikt. Ja, als je heel erg huilt, dan sta je te snikken. Waarom was dat? Omdat Johannes doorhad dat als er niemand zou zijn die die zegels zou verbreken, kunnen verbreken, de geschiedenis als het ware zou stokken. Zou stoppen. De geschiedenis niet zou kunnen worden afgemaakt. Het afmaken van de geschiedenis, het laatste deel, de eindtijd met de wederkomst van de Heer Jezus Christus, heeft te maken met het verbreken van die zegels. In zekere zin was dat al eerder gebeurd. Denk aan de sluiting van het nieuwe verbond. Ook daar zien we een enorme transitie, een enorme omslag. De wereld heeft er misschien niet van gemerkt, maar toen het nieuwe verbond werd gesloten, ging de geschiedenis een andere tijd in. Je zou kunnen zeggen dat het Jodendom dat probeerde tegen te houden, omdat ze Christus aan het kruis hebben geslagen, maar God zette zijn werk door. En het teken voor het Jodendom was dat in het jaar 70 na Christus de tempel werd vernietigd. Dus daarmee sloot de Heere God voorlopig dat oude verbond af, maar de Heere God ging door in een nieuwe tijd, in het nieuwe verbond. En wat gebeurde daar? Dat in die nieuwe tijd, nu 2000 jaar lang, het heil van de Heere God de hele wereld is overgegaan. En weet u dat het christendom een van de grootste successtories is aller tijden? We hebben dat gelezen, dat de hemel vol zal zijn. Bom, 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 vol. Met mensen die Christus hebben leren kennen van over heel, heel de aarde. Wat is dat geweldig mooi. Nou hier. Hier moet die zegel dus verbroken worden. U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. En wat is dan de voorwaarde geweest? Want u bent geslacht. Hier wordt gesproken over de slachting op het kruis, het lijden en sterven en de opstanding. En als we dat lezen, denken we natuurlijk aan de slachting van het paaslam. We gaan straks weer naar Pasen toe, al heel snel alweer. Hè? Waarin we dan denken aan het paaslam waarvan het bloed op de muren, op de deurposten werd gestreken. En weet wat het bijzondere is? Dat tijdens die slachting, dat gebeurde op dinsdag, en het was op de dinsdag, aan het einde van de bediening van de Heere Jezus, dat de Heere Jezus zelf al sprak over die doorbraak in de geschiedenis. Want het was op de dinsdag dat de Heere Jezus zijn rede hield over zijn wederkomst. Prachtige parallel. Dus in dat hele paasverhaal ligt zo ongelooflijk veel verborgen. En als je dat doorkrijgt, liggen er zo ongelooflijk veel verbanden, dat je gaat zien, dat je denkt, ja, Heere God, u was daar werkelijk door uw geest aanwezig in het volk Israël, maar ook in uw woord van, ook in uw eigen woord, want we zien daarin ongelooflijk mooie verbanden. De Heer Jezus sprak op de dinsdag zijn laatste reden over de wederkomst. En dat was het moment waarop de Israëlieten het paaslam uitkozen. Dat aan hun bed bonden om te kijken voor 3 dagen of het lam wel onberispelijk was. Je weet wat het mooie is van dat hele paasverhaal. Dat als de Heer Jezus dat opnieuw zelf actualiseert, om zo maar te zeggen. Hè? Wat een voorteken is geweest, dat hele Pascha voor het Jodendom. En de Heere Jezus daar zelf doorheen gaat, er iets aan toevoegt. En wat is dat? Dat is de opstanding. En weet je wat dat inhoudt? Dat de Heer Jezus opgestaan is. Dat de Heer Jezus door de menselijke geschiedenis is heen gegaan. Het is in zijn opstanding dat we begrijpen, de geschiedenis wordt afgemaakt. En zal afgemaakt worden. Daarom is die opstanding zo belangrijk. En weet je, als ik zelf naar een nieuwe gemeente zou gaan en ik daarmee het woord van God zou zitten, zou een van mijn grootste vragen zijn, wat wordt hier beleden en gezegd over de opstanding? Omdat dat ook in de komende tijd zal worden ontkend, dat de Heer Jezus Christus lichamelijk is opgestaan. En weet je wat daar mooi van is? Dat hij dat voor ons heeft gedaan. Voor u en voor mij. En wat zal er gebeuren als die grote dag daar is? Dat wij aan de Heer Jezus gelijk zullen zijn. U zult een opstandingslichaam hebben. Dat zal hetzelfde lichaam zijn als de Heer Jezus. Een geestelijk lichaam. U zult niet alleen maar een geest zijn, maar u zult een geestelijk lichaam hebben, zoals de Heer Jezus dat had na zijn opstanding. En weet je, als je dat beseft, en als je beseft dus dat de Heer Jezus zelf door het paasverhaal is heen gegaan, zoals het in het Oude Testament is begrepen, ja, dan kan het niet anders zijn dan dat je achter de Heer Jezus aan wil. En wat betekent dat? Dat je je laat verlossen uit Egypte. Dat niet de farao meer jouw meester is, maar dat je door de Rode Zee heen trekt. Want je wil naar de tabernakel toe. Je wil onder de wolk leven. Je wil onder de heerlijkheid van God blijven. Dus wat doe je? Je rent naar de Dode Zee toe, Rode Zee toe. En je zegt tegen de Heere God, er helemaal doorheen. Wat is het beeld van die Rode Zee? Dat is onze doop. Romeinen 6. En weet wat er staat? Dat is zo bijzonder. Er wordt vaak niet over gesproken. Daar staat dat we gedoopt worden in de dood van de Heere Jezus. Je wordt in zijn dood gedoopt. Ik zeg soms tegen mensen, ik ben al een keer begraven geweest. Staan ze me aan te kijken. Je wordt begraven in zijn dood. Kent u dat? Heeft dat meegemaakt? Want weet u, dat is het geheim van het christen zijn. Niet alleen maar dat je zit te geloven dat er ook iets in de hemel is, maar dat jij, omdat je Christus hebt leren kennen, de weg van Jezus gaat. Dat je met Christus wordt gekruisigd. Met Christus wordt begraven door de doop in zijn dood, staat er. En met hem opstaat in een nieuw leven. De weg van Jezus. En dat, broeders en zusters, dat is het Jodendom. En dat is het volgen van een rabbi. Als de rabbi op een bepaalde manier, om zo maar te zeggen, zijn veters vastmaakte, deed jij dat ook. Op dezelfde manier. En niet anders. Je legde er niet op een andere manier een knoop in dan dat je rabbi dat deed. Dat is volgen van Jezus. Ik heb dat zelf een keer meegemaakt. Durf het bijna niet te vertellen. Het was totaal niet opgelegd. Maar we hadden jongens in huis die tot Christus waren gekomen, bij ons mochten wonen en dergelijke, in die voorkust. En als ik als, het waren jongens uit heidense gezinnen, die de Bijbel niet kenden, maar Christus hadden leren kennen. En weet u, als ik mijn kamer begon schoon te maken, begonnen zij ook hun kamer schoon te maken. Oh, hallo, wat gebeurt hier? Nogmaals, ik had niks tegen ze gezegd. Maar ze dachten dat ze hoorden. En weet u, ik verbaas me daarover. En toch had het heel iets moois, want dat was een les voor mezelf. Want ik zei tegen mezelf, als ik de Heer Jezus iets zie doen, ga ik het dan ook doen. Want dat is gehoorzaamheid. Dat je doet wat Hij zegt, wat je moet doen. Op dezelfde wijze als Jezus. Heer, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht. En u hebt ons voor God gekocht, dat is het. Het gaat om een koping, broeders en zusters, met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. We zijn dus gekocht, broeders en zusters. Weet u wat dat betekent? Kom er nog even op terug. Als u naar de winkel gaat en iets koopt, dan wordt u een rechtmatige eigenaar, is het niet? Maar laat u datgene wat u koopt, laat u dat dan in de winkel? Denk het niet, hè? U koopt het om het mee naar huis te nemen. Zo ging het met de Israëlieten. Ook dat was een koping, het was een vrijkoping. Toen het bloed van het lam op de deurpost werd gestreken en zij werden vrijgekocht, bleven zij niet in Egypte, maar waren ze vrijgekocht om ook weg te trekken. Dus we kunnen niet op dezelfde plaats blijven. Vandaar, nogmaals even terugkomen op die doop, dat je door die doop jezelf onder de macht van de farao vandaan haalt om met Christus in de nieuwheid van het leven te wandelen. En weten we er dan eerst wat erbij in zit, dat besef je niet, maar dat staat in Galaten, we zullen dat niet opstaan. Je wordt niet alleen gekocht door het bloed van de Heer Jezus Christus, maar je wordt vrijgekocht van de vloek van de wet. Ik zeg het met verdriet in mijn hart, ons verlangen gaat uit naar het Joodse volk, dat zij de Messias leren kennen, want daarin ligt hun ware identiteit. De worsteling is niet alleen om het land op dit moment, het gaat om de identiteit van henzelf die in Jezus Christus ligt. Het Jodendom ligt tot op de dag van vandaag onder de vloek van de wet. Het is alleen Christus, net zoals dat met ons is gebeurd, die ons daarvan kan vrijkopen. Het is geweldig mooi om dat te weten, dat je vrijgekocht bent en dat je in vrijheid mag leven. Gisteren liep ik met iemand die onderzoek doet in een islamitisch land op de Westerheide. Dat ligt tussen Laren en Hilversum. Het is prachtig weer. En we liepen daar te praten over het werk van de Heere God en dergelijke. Hij doet onderzoek vanuit een of andere universiteit hier in Nederland, zal de naam niet noemen. En toen kregen we het eigenlijk hierover, dat was helemaal niet bedoeld. Hij doet onderzoek naar vrijheid van christenen in een bepaald islamitisch land. En weet u, toen zei hij, weet je dat het soms moeilijk kan zijn om vrijgekocht te zijn, want je weet wat dat is, maar het zijn de wetten van het land die jou tegenhouden. Toen zei ik, hoe bedoel je dat? Hij zei, ik doe onderzoek naar christenen in een islamitisch land. En weet je dat je in dat land niet als christen kunt trouwen? Dus wat moet je dan? Er zijn alleen maar islamitische wetten. En sommige christenen zeggen, kan me niks schelen, ik wil gewoon trouwen. Dus die laten zich islamitisch trouwen. Die brengen dat voor het aangezicht van de Heer. Die zeggen tegen de Heere God, het kan niet bestaan vanuit uw woord dat wij gaan samenwonen. We gaan gewoon trouwen, er zijn geen andere mogelijkheden. Dus we laten ons op deze manier trouwen, dan zijn we voor uw aangezicht vertrouwd. Toen zei ik, joh, wat kan dat moeilijk zijn dan toch? Zei hij, ja, dat is ook heel erg moeilijk, want dat brengt mensen in een gewetensconflict. En toen zei hij tegen mij, weet je dat heel veel christenen zo leven in islamitische landen? Dat je er goed aan doet om daar eens over na te denken. Toen dacht ik, wat een rijkdom dat we in het vrije Westen leven. Hè? Dat je niet constant in conflict bent. Toen zei ik, en gaat het altijd op die manier? Toen zei hij, nee. Sommigen zeggen, dat hangt van de regio af, zeggen, ik wil hier in dit gemeentehuis als christen trouwen. Daar moet je al heel veel moed voor hebben natuurlijk, hè, om dat te zeggen. Ik wil als christen trouwen. En wat gebeurt er dan? Dan zijn die ambtenaren in conflict. En dan zijn er sommige ambtenaren die zeggen, ik kan geen handtekening zetten. Want ik moet het volgens de islamitische wet doen. Maar dan halen ze een andere ambtenaar bij, die het niet zo nauw neemt en wel een handtekening zet. Moeilijk kan het zijn, hè? Laten we bidden, broeders en zusters, voor de moslimwereld. Dat is heel erg belangrijk. Want weet u, er staat hier, u hebt gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Ziet u het staan? En de laatste reus die overwonnen moet worden, zijn de moslims. En met welk doel? Niet om zomaar gelovigen te blijven, want er staat in vers 10, en u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. Bent u zich daar bewust van? Van uw status reeds? Want er staat in voltooide zin, hè? U hebt ons tot koningen en priesters gemaakt. Bent u zich daar bewust van? Dat het doel is van uw behoud, een koning te zijn en een priester te zijn. Weet u dat u sinds u Christus kent van adel bent en dat u een hele hoge positie hebt en dat u zo mag leven ook, dat ook jij het waard bent. En als je het waard bent, dat je dan waardig leeft, koninklijk leeft. En dan maken mensen je uit voor een stuk vuil. Jij weet voor jezelf wie jij in Christus bent en wat jouw toekomst is. En ik zou je tegen willen zeggen, laat dat nooit van je afnemen. Niets is zo erg in mijn leven als vader zijnde van 3 kinderen als ze niet leven als een goldberg. Als ze niet leven zoals ik leef. Ze hoeven het allemaal niet op dezelfde manier te doen, maar dat zou mijn hart raken. Want daar doen zij zich mee tekort, weet waarom. Niet omdat het bij ons thuis allemaal zo bijzonder is, maar omdat het niet door toeval is dat ze in het gezin Goldberg zijn geboren. En ik me enorm verantwoordelijk heb gevoeld voor hun opvoeding en hen daar te brengen met de hulp van de Heere God waar zij zijn. En zo ligt het ook hier. Wij zijn tot koningen en priesters gemaakt. U daar wel eens voor gedankt? Ik bid elke dag, Heere God, vergeef me mijn zonde. Ik ervaar ten diepste dat ik een zondaar ben. Maar weet u, ik wil niet alleen dat bidden. Ik wil ook danken. Heere God, u hebt van mij een koning gemaakt en een priester. En u gaat dat gebruiken. We kunnen het vandaag niet over hebben in de toekomst. Wij zullen als koningen en priesters regeren. Zou u dat mee willen nemen in uw gebeden, komende week misschien? Daar een keer voor danken, de Heer loof en prijs en tegen de Heere God zeggen, dank u wel, Heere God, voor mijn hoge positie die ik mag hebben, omdat ik gekocht en betaald ben met het bloed van de Heer Jezus Christus. Ik zal daarvoor blijven zingen. Nou, en dan kijk, gaan we langzamerhand naar Psalm 98 toe, maar kijk eens even mee, vers 11. En ik zag en ik hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. De hemel is al bomvol. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom, wijsheid, sterkte, eer en heerlijkheid en dankzegging. Nou, dat kunnen we ons voorstellen, maar dank, kijk eens even mee. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat erin is, dus ook de dieren, de hele schepping. De hele schepping brengt lof en eer aan de Heer. Hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Ik heb u gezegd dat Psalm 98 verwerkt wordt in het boek Openbaringen. Gaat u even met me mee naar Psalm 98 toe. We zullen dat doorlezen. Zing voor de Heer een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterhand en zijn heilige armen hebben hem heil gebracht. De Heer heeft zijn heil bekendgemaakt en zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken. Hij heeft gedacht aan zijn goede tierenheid en trouw voor het huis Israël. Israël staat hier centraal, ziet u dat? Alle einden der aarde hebben gezien het heil van onze God. Israël komt terug in het boek Openbaringen, de 144.000. Dan vers 4. Juich voor de Heere heel de aarde. Heel de aarde. Nu komt de aarde centraal te staan. Breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen. Zing psalmen voor de Heere met harp. Met de harp en met luid psalmgezang, met trompet en bezuingeschal, juich voor het aangezicht van de koning, de Heere. En dan, niet alleen Israël, niet alleen de wereld, de heidenvolken, kijk eens even mee, dat zie je ook daar in hoofdstuk 5 gebeuren van Openbaringen. Laat de zee bulderen met al wat ze bevat. De wereld juichen met wie haar bewoont. Laten de rivier in de handen klappen. De bergen tezamen vrolijk zingen. Voor het aangezicht van de Heere. Want hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid. En de volken op billijke wijze oordelen. Waarom zongen die laatste? Waarom zongen die monniken met kerstpsalm 98? Dat is wel heel erg mooi, weet u. Kijk eens even mee. Om deze ene regel. Vers 8. Voor het aangezicht van de Heere, want hij komt. Hij komt om de aarde te oordelen. Komen van de Heer. Wat betreft zijn eerste komst. En nu zingen we een nieuw lied betreffende zijn tweede komst. Nog één ding. Ik heb u gezegd dat iemand tegen mij zei: Ab, vraag de Heere God jou een nieuw lied te geven. Als ik u zou vragen nu vanavond. Wat is uw lied? Zullen we er even stil blijven, bij blijven staan? Wat is uw lied? Is er een lied in uw hart? Misschien moet ik het anders zeggen. Wat is uw lievelingslied? Ik denk dat u allemaal wel een lievelingslied heeft, is niet? Weet u wat erg mooi zou zijn? Om van de week een keer tegen iedereen te zeggen, ik ben er eventjes niet. Je trekt de stekker eruit. Ook al staan ze aan je deur te kloppen. en je tijd neemt en dat lied, uw lievelingslied, over te schrijven. En dat lied door te bidden voor het komende jaar. En misschien gebeurt er dan wat in uw hart. En als je begint te schrijven en je bent klaar met het lied, dat je gaat doorschrijven. Om de Heere God met je eigen woorden alle lof en eer toe te brengen. Dan wordt het uw nieuwe lied. Wat je bij je mag dragen, je leven lang. Ik zeg het toen in 2025, dat begin. Dat is al heel lang geleden, zeg je dan. Het is inmiddels een grijs verleden. Maar dat lied is voor mij nog steeds dat nieuwe lied. Amen. We zullen met elkaar danken. Vader in hemel, dank u wel voor alle zegening, alle goede dingen. Dank u wel voor uw woord. Heere God, als we dit lezen, dan ligt er zoveel in. Maar we zeggen u dank voor datgene wat we met elkaar hebben mogen bespreken. We bidden van u, wilt u uw woord planten in ons hart. En ter afsluiting willen we u danken voor datgene wat u doet reeds onder de moslimvolkeren. Dat er moslims zijn die tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Maar we bidden u voor een grotere doorbraak, Heere God. Omdat er staat dat uit elke taal, volk, stam en natie mensen zullen staan voor uw troon. We denken vanzelfsprekend aan het Midden-Oosten, Heere God. Ook aan Noord-Afrika. We denken aan de stans, Afghanistan, Tajikistan, die nog onbereikt zijn. We bidden van u, wilt u verschijnen aan moslims in dromen en in gezichten, opdat zij de Heer Jezus mogen leren kennen als hun verlosser en zaligmaker. Amen. Amen. We zingen met elkaar lied 337, vers 1, 2 en 5. Laat ieders Heere goedheid loven.
Oh,
We zingen naar de zegenbede 340. Dus u hoeft niet veel om te slaan, 340. We gaan staan en ik zal de zegen uitspreken en ik doe dat uit de brief van Judas. Met het oog op de wederkomst van de Heere. Daar staat, maar u geliefden, bouwt u zelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. En ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door vlees bedekt is. Dat is een bijzondere uitdrukking. Mag u thuis verder naar kijken. Aan hem nu, die bij machte is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos voor te stellen en smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. En we zeggen met elkaar, amen. En we zingen lied 340.